We lezen vanavond het lied van de liefde en dat is 1 Korinthe 13.
Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen van een kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde.
We slaan vanavond de Heidelbergse Catechismus open, gemeente, bij zondag 43. Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus. Er wordt gevraagd, wat wil het negende gebod? En dat negende gebod luidt, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het antwoord is als volgt, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijdende. Tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben. Oprechtelijk spreken en beleiden. Ook mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Deze woordengemeente worden uitgelegd tegen de achtergrond van 1 Korinthe 13 vers 6. 1 Korinthe 13 vers 6. Daar luidt Gods woord en onze tekst, zij, dat is dan de liefde, verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Het thema waaronder deze woorden worden verkondigd is gevende liefde, het medicijn tegen liefde, tegen leugen. Gevende liefde, het medicijn tegen liegen. Drie lijnen vanuit de tekst van vanavond. We letten allereerst op gaven zonder liefde. Gaven zonder liefde. In de tweede plaats gevende liefde. En in de derde plaats de gever van deze liefde. Dus gaven zonder liefde. Gevende liefde en de gever van deze liefde. kostte me niet veel moeite, gemeente, om een voorbeeld te zoeken, om uit te leggen waarom er in het negende gebod staat, niet staat, gij zult niet liegen. Dat staat er niet, gij zult niet liegen. Er staat, gij zult geen valse getuigenis spreken. En dat is wel een groot verschil, valse getuigen zijn. Dat is het geval, misschien heeft u dat ook gezien of gehoord in de achterliggende week, dat er in de Verenigde Staten een man is vrijgelaten die meer dan 30 jaar gevangen heeft gezeten. Hij was een jaar of 20 toen hij beschuldigd werd van moord. En uiteindelijk werd hij veroordeeld tot levenslang op grond van één getuige. Er was een vrouw en zij zei toen in dat proces dat ze deze man herkende van een foto. Hij is het. En op drie woorden, hij is het, werd hij veroordeeld. Deze vrouw is oud geworden en nu stervende. En om haar geweten te ontlasten, heeft ze bekend dat ze toen heeft gelogen. Ze wilde haar leugen niet meenemen in haar graf. En dat betekent dat deze drie woorden ervoor gezorgd hebben dat een mens meer dan 30 jaar gevangen heeft gezeten. Begin 20. Dat is de leeftijd waarop je trouwt, hopelijk kinderen mag krijgen, baan begint, een bestaan gaat opbouwen. En hij is nu begin 50. Het grootste deel van het leven ligt achter hem. En wij denken dan meteen, dat is Amerika. Maar ook onze Nederlandse geschiedenis, ook de rechtsgeschiedenis, kent zulke voorbeelden. Ik noem even maar, roep even maar op in uw herinnering, en onze jongeren moeten dat maar morgen is ook na gaan zoeken, de Puttense moordzaak. Mannen die onterecht werden verdacht van moord. En jarenlang werden opgesloten in een gevangenis. Op grond van getuigen en verhoren. Het Oude Testament en met name de Here is ervan doordrongen. Het woorden kunnen doen. En hoeveel schade en wat voor verstrekkende gevolgen een valse getuige kan aanrichten in het leven van iemand die onterecht beschuldigd wordt van iets wat hij of zij niet heeft gedaan. Het is de Heere die daar zo zwaar op inzet. Geen valse getuigenis spreken. Helemaal in een wereld waarin nog geen sprake is van DNA-onderzoek. Maar waarin een rechtszaak staat of valt met getuigen. Denk aan het Oude Testament, de geschiedenis van Nabot. Die op aangeven van koningin Izebel onterecht werd beschuldigd van godslastering. Het kost hem zijn leven. En wie denkt niet met mij in deze dagen na Pasen aan het proces in de wereldgeschiedenis, de rechtszaak Jezus uit Nazareth. Hoe in de rechtszaal Caiaphas voortdurend aan het zoeken was naar een getuig en uiteindelijk zijn hel moest zoeken bij valse getuigen die Jezus vals beschuldigde. Als er één is geweest die weet wat het is om onterecht beschuldigd en veroordeeld te worden, dan is dat hij geweest. En laat dat vanavond, mag ik die toepassing al meteen aan het begin van de preek maken, laat dat vanavond tot grote troost zijn voor hen onder ons, die voor de rest van het leven getekend zijn door valse beschuldigingen, laster, roddel en liegen. Er is er één die weet wat u meemaakt. Hij heeft hetzelfde meegemaakt. Opdat hij ons zou vertroosten, zegt het evangelie direct in één adem erachteraan. Hij onderging dat niet voor zichzelf, om slachtoffer te willen zijn. Hij onderging dat om middelaar te kunnen zijn, ook in deze. Het negende gebod is dus wijd, verstrekkend. Het raakt soms ook direct het leven van je naast. Het raakt zijn aanzien. Op grond van leugen en laster kunnen levens compleet verruineerd worden. Kan een bedrijf failliet gaan? Kunnen gezinnen uit elkaar worden gerukt? Denk aan de zorgtoeslagaffaire in de achterliggende periode. Hoe ouders onterecht werden beschuldigd van belastingontduiking. En kinderen uit huis werden geplaatst. De trieste verhalen en de trieste geschiedenissen beginnen nu door te dringen in onze samenleving. En neem daar ook kennis van. Maar we gaan dit negende gebod, gemeente, net als de voorgaande keren aanvliegen vanuit de andere kant. Door niet stil te staan alleen bij alles wat er mis kan gaan rondom dit gebod, geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Maar om terug te komen op de eerste zin waarmee ik deze preek begon, het kostte me eigenlijk weinig moeite om een voorbeeld te geven, kost het mij vanavond ook heel weinig moeite om direct de toepassing te maken. U en ik, wij zijn allemaal een leugenaar. Er is niemand onder ons, niet dat ik u zo goed ken, maar zo goed ken ik mezelf. Er is niemand onder ons die vanavond kan zeggen, ik heb nog nooit gelogen. En ga jezelf nou niet verontschuldigen. En te zeggen, dat was nou een jeugdzonde of nou ja, de omstandigheden. Nee, liegen is liegen. Ook het verzwijgen van de waarheid. Het verdraaien van woorden. Het net iets anders vertellen in het voordeel van jezelf. Is liegen. Je hoeft vanavond dus ook niet voor een ander te luisteren. En soms nemen wij zo'n houding aan. Denk bijvoorbeeld over het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Nou, dan heb je meteen een aantal namen en gezichten voor je misschien, of kijk je even de kerk rond. Wie zal dit direct raken vanavond? Maar vanavond kun je gewoon rustig bij jezelf blijven. Dicht bij je eigen hart. Het gaat om jou. Het gaat om u. Hoe kunnen wij nou omgaan met een leugenachtig hart? Mij lukt dat niet. Daar hebben we God voor nodig. En de Heere wil ons dat ook leren. Tegenover het verschrikkelijke wapen van de Satan, want zo wordt dit getypeerd in de catechismus. Ik wil daar toch wel even de vinger bij leggen. Kijkt u even met me mee naar zondag 43. Het is het enige gebod waar die zware woorden vallen. En ik had dat eerlijk gezegd hier nooit verwacht. Maar niet zonder reden kiest de catechismus er wel voor. Midden in het antwoord staat maar allerlei liegen en bedriegen. En dan komt er een typering daarvan. Dan wordt er gezegd, dat zijn nou precies de werken van de duivel. Controleer mij maar. Bij geen van de andere geboden in de Heidelberger Catechismus, ook niet bij het gebod geen beeld maken van God, staan deze woorden. Alleen hier. En dat heeft niet alleen ermee te maken dat natuurlijk de duivel zich laat kennen door liegen en bedriegen. Daar begon het al mee in Genesis 3. Klopt het ook dat? En toen draaide hij het om. Wat God had gezegd. De Heer had gezegd, overal mag je van eten. Behalve van die ene boom. En hij draaide het om. We zouden vandaag de dag zeggen, hij vreemde het net iets anders. Dat je nergens van mag eten. En hij gaf er meteen ook een uitleg bij. Mag ik het maar gewoon even actueel maken? Al in Genesis 3 werd er gewerkt met een complottheorie. Door te suggereren dat God iets achterhield. De Heere weet het, als je daarvan eet, dan word je zoals Hij. Dan hebben we fake nieuws, fake feiten. En dan komt de waarheid van de andere kant. En dan sta je voor de keus. Wie is nu eerlijk? En dan gaan we af op onze ogen. Zoals wij het ervaren. Daardoor laat je je leiden. Werken van de duivel. Ik zeg dat niet vanavond gemeente om af te geven. Of om mensen een schop na te geven. We denken allemaal natuurlijk meteen aan de coronaperiode. Nee, we zitten vanavond te luisteren voor mezelf. En ik sta hier al prekend ook te luisteren voor mezelf. Ook ik laat me leiden door mijn gevoel. En niet door de waarheid. Ook ik laat me leiden door mijn ervaring. En niet door de heilsfeit. Ook ik geloof het liefst mezelf. En niet een ander. En zeker niet de ander. Met een hoofdletter. Paulus heeft daar ook mee te maken in de gemeente van Korinthe. Met de vraag, wat is nu waarheid? Dat is in het geding. We zagen de vorige keer, vorige week ook in de gemeente van Korinthe, dat er een forse discussie was losgebrand rondom de prediking van het evangelie. Er waren getalenteerde predikanten in de gemeente van Korinthe die Paulus wegzetten als een man met weinig gaaf. Nu, dat kan leiden als je weet dat ondanks dat die rijk getalenteerde predikanten dan ver van hun plaats zijn, toch het woord van God wordt verkondigd. Dat kan. Dat een hoogmoedige predikant toch Bijbel spreekt. Hij moet dat persoonlijk verantwoorden naar de Heere. Hoe hij op de kansel en onder de mensen staat. Maar hij blijft een dienaar van het woord. De Heilige Geest kan nog steeds gebruik maken van hem. Maar in de gemeente van Korinthe waren het niet alleen getalenteerde predikanten, het waren ook dwaalleraren. Die schermden met hun gaaf. En in de gemeente van Korinthe kwam er ook zo'n stroming op. Die prat gingen op hun geestelijke gaven. En die daarmee zichzelf etaleerden in het midden van de gemeente. Met als gevolg dat er in de gemeente zo'n tweespalt ontstond. Tussen mensen aan de ene kant die die gaven hebben. De gaven bijvoorbeeld van de profetie, de gaven van tongentaal, de gaven van gebedsgenezing, de gaven van het gebed. En gemeenteleden die die gaven niet of helemaal nauwelijks hebben. En als dat ontstaat, tweedracht, dan ontstaat verwarring. Dan krijg je vervolgens wantrouwen. En wordt het werk van de Heilige Geest geblokkeerd onder de prediking. Paulus ziet dat gevaar. En in het hoofdstuk dat voor ons vanavond ligt opengeslagen, steekt hij daarop in. Let u er goed op, we zien dat zowel aan het begin van dit hoofdstuk als ook aan het slot van dit hoofdstuk, dat Paulus niet afgeeft op de gaven. Hij noemt de vier, laten we het maar even lezen, ook aan het begin van dit hoofdstuk. Hij noemt er vier. Maar met dat hij die gaven noemt, zet hij ze niet bij het grof vuil. Integendeel. Hij zegt, ik lees de eerste vers, al waren dat ik de talen van de mensen en van de engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel, de gave van de talen. Al waren dat ik de gave van de profetie, de schriftuitleg had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en daarmee bedoelt Paulus niet de wetenschap in de wereld, maar de kennis van het koninkrijk van God. schatten van het koninkrijk van de Heere. Als ik allemaal dat wist, inzicht daarin had. Al waren dat ik het geloof had. Dat ik bergen verzette. Paulus zinspeelt nu op een uitspraak van de Heere Jezus zelf. Die op enig moment tegen zijn discipelen zegt. Als hij die gelijkenis van het mosterdzaad heeft verkondigd. Kijk, zo klein als dat zaad is. Als dat in het grond valt, dan zie je het niet eens meer. Maar komt het op, dan ontstaat daar, dan rijst daar een geweldige boom op. Nu, als u dat geloof had, dat kleine geloof. Dan was u in staat om bergen te verzetten en hen te verplaatsen in het hart van de zee. Paulus zegt, als ik dat geloof had. Maar ik had de liefde niet, zo waar ik niets. Al waren dat ik al mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde. Alles verkocht wat ik had. Zelf ging leven van het gegeven. En de opbrengst van mijn goederen uitdeelde onder de hulpbehoeftigen. Al waren dat ik mijn lichaam gaf. Martelaar werd omwille van het evangelie. En ik de liefde niet had. Zo heeft het geen nut. Er zijn twee dingen die vanavond ons opvallen, gemeente. In de eerste plaats dat Paulus niet de liefde afzet tegen de haat. We hebben dit hoofdstuk gelezen met elkaar en we zien hoe rijk Paulus de liefde daarin betekent, beschildert. Niet voor niets wordt dit hoofdstuk ook wel genoemd het lied van de liefde. Als een soort nieuwtestamentisch hooglied, het oudtestamentische boek. En Paulus die bezingt hier de liefde. En hij zet de liefde niet af tegen de haat. Zwart tegenover wit. Deed Paulus dat maar. Dan konden we misschien nog op afstand blijven. En zeker ook in de gemeente van Korinthe zou het over de hoofden van de mensen heen gaan. Die Paulus juist ook op het oog heeft als hij deze brief schrijft. Je kan ze misschien van heel veel dingen betichten, maar het zijn geen mensen die haatdragend zijn. Die staan naar het leven van een ander. En Paulus noemt juist die gave die hij zo vaak ook in zijn eigen brieven opneemt, de gave van de Heilige Geest. Van het geloof, zegt Paulus, het is een gave. De taal van de engelen en van de tongentaal spreekt, zegt Paulus, het is een gave. Hij heeft die gave ook ontvangen van de Heere. De profetie, zo benoemt Paulus dat later in een van zijn brieven, is een gave van de Heilige Geest. Paulus zet het dus niet tegenover elkaar. Maar hij is op zoek naar het hart. Al die vier verschillende gaven, hoe mooi en hoe belangrijk ze ook zijn, ze stellen uiteindelijk niets voor als er geen hart in klopt. Het hart van de liefde. En daardoor komt dit gedeelte, gemeente, vanavond ook heel dicht bij ons hart. Mag ik het gewoon even doorvertalen naar ons leven? Je kan avondmaganger zijn en deze liefde niet kennen. Ouderling, diaken, predikant. Je kan je inzetten voor het Koninkrijk van God. De thuisfrontcommissie, het zendingsveld. Evangelisatiepost. Je kan je werk ook onder de kinderen als een roeping zien. En zo ook staan onder de kinderen om het woord van God te verkondigen. Je kan werken onder de gemeenteleden, in de verenigingen, op de zondagsschool. En de liefde niet hebben. En dat werk kan door God gezegend worden. Misschien ook wel heel rijk gezegend worden. Maar als het hart er niet in klopt, dan stelt het in de licht van de eeuwigheid uiteindelijk niets voor. Voor jezelf, Als er één iemand is geweest, gemeente, die op een hele indringende wijze duidelijk maakt hoe hem dat soms ook geweldig kan aanvechten, is dat juist Paulus geweest. Hij zegt dat in deze brief en ook in de tweede Korinthebrief op een heel aangrijpende manier, dat hij beseft hoe rijk hij tot zegen is geweest op dat moment al en hoeveel hij betekend heeft in het koninkrijk van God. Maar soms vliegt de gedachte hem aan dat hij zelf verwerpelijk wordt bevonden. En zou dat hier niet mee te maken hebben? Dat Paulus ook een klein beetje weet wat er leeft in zijn hart. En ook beseft hoe kwetsbaar de liefde is. Voordat ik de stap maak naar het tweede punt, gemeente, wil ik het ook even omdraaien. Het zou zomaar kunnen dat er vanavond hier in de kerk of aan de kerktelefoon verbonden iemand met ons mee zit te luisteren. Die al die gaven langs ziet komen. Die ziet hoe mensen zich inzetten in het koninkrijk van God of in het midden van de gemeente of in het onderwijs of in de samenleving of in de politiek. En jij voelt jezelf soms zo schuldig omdat je helemaal geen gaven hebt. Zo kijk je naar jezelf. Je kijkt tegen anderen op. Je durft niet eens in hun schaduw te staan. Je voelt je in het koninkrijk van God, mag ik nou maar gewoon iemand citeren, geestelijk dom. Heb je in de gaten vanavond hier in 1 Korinthe 13 dat de Heer er heel anders tegen aankijkt? Dat misschien de mensen waar wij tegenop kijken, ook predikanten van naam, andere grote namen toen en nu, misschien wel dommer zijn dan u. Omdat ze met al hun gaven de liefde missen. Mag ik je vanavond één vraag stellen? Dat is maar gewoon een vraag op het hart. Heb je de Heere lief? Heb je Christus lief? Dat is genoeg. Bij de Heer hoef je geen carrière te maken. Er bestaan geen domme mens. Ook geen slimme mens. Maar loopt de scheidslijn over de vraag: heb je Christus lief? Of niet? Laat het u vanavond vertroosten. Als je misschien met heel veel schroom en verlegenheid, en misschien ben je daarom ook wel dankbaar dat je vanavond niet in de kerk zit, maar meeluistert of kijkt, omdat de mensen dan niet naar je kijken, toch tegenover de Heere mag belijden: Heere, u weet het, ik heb u hartelijk lief. Ik hoef voor u niet slim te zijn. Ik hoef in het koninkrijk der hemelen niet het vuur uit mijn sloffen te lopen, om wat te zijn voor de ander. Het enige wat u vraagt is: heb je me lief? Meer niet. En als dat je plaats is voor de Heer, dan kun je dat ook niet verborgen houden. Dan vertel je daar in alle bescheidenheid ook over. In je gezin, in je omgeving, onder de mens. Mag ik even één concreet voorbeeld geven, gemeente? En dan gaan we snel verder naar het tweede punt. Ik moet al preken toch even denken aan een van mijn anders begaafde vrienden. Een jongen die de Heere vreest, in een rolstoel zit, zwaar spastisch. Voorafgaand aan de avondmaalzondag belde hij altijd 's avonds op. Kinderen weten wel wie ik bedoel. Zaterdagavond, vaste prik. En dan moest je goed luisteren om hem te kunnen verstaan. Hij mocht ook aan het avondmaal gaan. En dan vroeg die dominee: welke psalm zingen we aan de tafel? En als hij voor de rest van de zaterdagavond bezig om die psalm te oefenen. En ik zie hem nog zo voor me zitten aan de avondmaalstafel. Er was altijd ruimte voor hem, zodat hij met zijn rolstoel daar kon staan. Er lag een diepe glans over zijn gezicht. Hij ging ook wel eens met zijn vader naar de snackbar om een patatje te halen. En dan gebeurde het regelmatig dat als hij dan met zijn hand, zo goed en zo kwaad dat ging, bij iemand kon komen die naast hem stond, dat hij dan even aan zijn vestje trok. Nou, u kunt je voorstellen wat er dan gebeurt. Je staat daar te wachten achter de toonbank, in één keer voel je iemand aan je jasje trekken, je kijkt om, je kijkt in het gezicht van een ander begaafde. En deze hele jongen, terwijl hij zo half in zijn rolstoel lag: meneer, heeft u de Heer Jezus lief? Ik denk dat dat een grote is in het Koninkrijk van God. Dat de gave van de liefde. En dat ontwapent mens, grote mens. Eigenlijk zit ik nu al in het hart van het tweede punt. Gevende liefde. Want waar hebben we het eigenlijk vanavond over als we steeds dat woord liefde gebruiken? Wel, laten we maar even kijken naar de tekst vanavond, gemeente. Ik zei in de eerste verse, legt Paulus uit wat de liefde niet is. Wat je heel veel kan doen en heel veel kan hebben zonder de liefde. Maar vanaf vers 4 begint Paulus te schrijven over de liefde. En er zijn er meteen een aantal dingen die opvallen in het gedeelte wat voor ons ligt opengeslagen in 1 Korinthe 13 vanaf vers 4. Tot en met vers 1, let u er maar ook eens op, schrijft Paulus steeds over het woordje ik. Vers 1, al waren dat ik de talen der mensen had. Zo waren ik een klinkend metaal. Vers 2, al waren dat ik de gave van de profetie had. En ik het geloof had, zodat ik bergen verzette. Vers 3, al waren dat ik al mijn goederen, al waren dat ik mijn lichaam, opdat ik verbrand zou worden. En vanaf vers 4... mis ik het woordje ik. En gaat het dan opeens over iemand anders? Zo zou je dat wel kunnen lezen. Er zijn verschillende uitleggers die zeggen: kijk, de liefde wordt hier voorgesteld als een persoon. Ik denk dat Paulus dat juist niet bedoelt. Ik moet denken aan dat andere woord uit de Galatenbrief. Ik met Christus gekruisigd ben. Zodat niet meer ik, maar Christus in mij leeft. Ik gaat weg. En de liefde neemt die plaats in. Kijk, daar hebben we in ieder geval al één aspect als het gaat om dat hemelse medicijn tegen liegen en bedriegen, waar we allemaal mee worstelen. Ik hoop het tenminste wel. De enige remedie om daartegen weer tegen te kunnen bieden, is dat niet meer ik, maar Christus in mij leeft. En dan staan we in één keer voor de spiegelgemeente van het negende gebod. Dan hoeven we vanavond niet te vinken en dan luisteren naar de uitleg van het negende gebod in de Heidelberger Catechismus. Nou ja, liegen, dat doen we wel eens. Lasteren valt eigenlijk nog wel mee. En roddelen, dat vind ik zo vervelend. Ik wil ook niet dat over mij gebeurt. Hier een plusje, daar een minnetje. En de eindbalans is dat het toch uiteindelijk wel meevalt. Maar dan boort het evangelie vanavond even een diepere laag aan. Het kijkt even in het hart. En het stelt aan u, jou en mij de vraag: wie ligt daar, zit daar nu op de troon? Ik? Of de liefde? In 1 Korinthe 13, we zullen dat zometeen nog nadrukkelijker zien. Een andere naam voor Jezus Christus. Zolang Christus niet koning is in je hart, blijf je liegen. Wil je ook liegen? Heb je de leugen lief? En heb je verbond gesloten met de hel. Omdat je dat leidde door de vader te leugen. Maar als Christus troont in het hart, dan krijg je last van je hart. Vooral van het liegen. Dan komt er van binnen toch een innerlijke weerstand tegen alles wat met het negende gebod te maken heeft. Dan wil je zijn zoals hij is. En hij bleef zichzelf, ook toen hij vals werd beschuldigd. Hij zweeg, hij boog en hij liet het zich zeggen. Dan word je zoals bijvoorbeeld Paulus dat zegt in vers 4. Langmoedig, goedertieren, niet jaloers. Je geeft je mond niet zomaar een douw. De liefde is niet lichtvaardig, niet opgeblazen, niet ongeschikt. Zoek je jezelf niet, word je niet verbitterd, denk je geen kwaad en verblijd je niet in de ongerechtigheid. We zien het, de liefde, dat is het eerste wat vanavond ons opvalt. Komt in de plaats van ik, niet mijn persoon, maar zij, de liefde, dat is Jezus Christus. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, als het gaat om deze liefde, namelijk de woorden die Paulus gebruikt. Ik zeg dit vanavond niet om interessant te gaan doen, maar om u mee te kunnen nemen ook naar het hart van deze tekst. De taal van het Nieuwe Testament beschikt over 3 verschillende woorden van de liefde en eigenlijk kent u die woorden ook. Het woord eros, waar erotiek van afgeleid is. Wat in deze tijd nog niet die beladen, bijna vieze klank heeft gekregen die het in onze tijd heeft. Ik denk aan het woord filio of filia, liefde tussen mens. Het wordt ook wel eens gebruikt om de liefde tot God te typeren of de liefde tot de Heer Jezus Christus. En er is een derde woord, en sommigen zijn al voor in hun gedachten, het woord agape. Het opvallende is dat in de wereld van het Nieuwe Testament dat woord eigenlijk nooit wordt gebruikt. En dat er tegenover juist in het Nieuwe Testament dat woord tientallen keren voorkomt. Dat betekent dus dat het Nieuwe Testament daar een eigen klank, een eigen betekenis aangeeft. Deze vorm van liefde hoort bij God. Of deze liefde is God. God is agape. Liefde. Het gaat dus niet zomaar om een gevoel, gemeente. Om een soort emotie. Een vriendschappelijke band. Nee, het gaat om een vorm van liefde die wij van nature niet meedragen in ons hart. Wat dus echt gave is. Wat God geeft, waardoor we God lief hebben boven alles en onze naast als onszelf. We hebben 2e eigenschap van de liefde. Ze is een persoon, ik tegenover de liefde. En ze is uniek. Ze hoort bij God. Hoe wordt deze liefde nu beoefend? Maar als ik goed met u kijk, gemeente, naar de tekst, laten we nog 1 keer even naar kijken in dit verband. Daar staat er, zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich juist in de waarheid. De waarheid. Welke waarheid? Wel de waarheid van het evangelie. Het liefhebben van mijn naaste als mezelf. De waarheid zoals Paulus dat uitlegt in Filippenzen 2. Dat de Zoon van God het zichzelf geen roof heeft geacht, Goden even gelijk te zijn, maar is mens geworden. In de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, kwam hij onder ons. Werd vernederd, beschimpt, gekruisigd, gedood. Ja, zegt Paulus, onderging de vloekdood van het kruis. En hij haast zich dan erachteraan te zeggen, dat gevoel dat in hem was. Wat was dat gevoel nou, Paulus? Wel, hij had God lief boven alles en de naaste als zichzelf. Dat gevoel zij nu ook in u. Dat is liefde. Dat ik niet leef voor ik, maar voor hij en zij. Dat ik me daarin verblijd, als de ander verblijd is. En dat ik daarin roem, als God alle eer krijgt. En dat ik daarin me verheug, als de waarheid van het evangelie ook voor waar wordt aangenomen door de ander. Het is dus gevende liefde. Geen liefde die gericht is op jezelf, op je ik, maar gericht op God en op je naast. Zullen we nu even kijken, gemeente, naar de uitleg van de Heidelberger Catechismus. En dan wil ik u op een paar dingen wijzen en dan maken we de stap naar het derde punt. Dan wordt het volgende gezegd in zondag 43. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis spreek. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onveroord oordelen of helpen straffen of helpen veroordelen. Let u erop, het gaat steeds over niemand, dus over die ander. Juist in het negende gebod wordt de vinger gelegd bij de vraag, hoe verhoud ik mij nou tot mijn naaste? Tot hoe ik spreek, denk, luister en oordeel over hem. Dan gaat het verder, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijdende, tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil, insgelijks dat ik in het gericht, en dan gaat het dus ook over een ander, als ik opgeroepen word als getuige en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Zie je dat hoe het negende gebod meer dan alle andere geboden helemaal gericht is op mijn naaste. Ik wil een paar lijnen trekken vanavond. In de eerste plaats denk ik maar, en ik zeg het net al op voorzichtigheid, maar ook wetend dat het in onze samenleving en dus ook in de kerken breed leeft, richt ik me op hen die in hun directe omgeving iemand hebben die alleen maar aan zichzelf denkt, zichzelf bedoelt en zichzelf lief heeft. Ten koste van de naaste. Ten koste van zijn vrouw, man, kinderen of vader, moeder, grootouders. Ten koste van kennissen, vrienden, familieleden of collega's. Waarvan vanavond misschien in alle eerlijkheid moeten zeggen, ik zit nog op de troon. Christus nog niet. Wat is dat aangrijpend? En u als jij geen ander en jij als geen ander weet hoeveel dan dat negende gebod schade kan aanrichten in het leven van de naaste. In het leven van een huwelijk, gezin, familie, collegiale verbanden, teams, kerkraden, gemeenten en noem alle intermenselijke verbanden maar op. Hoe ging de Heer Jezus daarmee om? Ook hij had ermee te maken. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Ik denk aan een van zijn directe collega's, Judas, een van zijn discipelen. Die had het geld lief en dus zichzelf. Ten koste van de zaligmaker. Als Judas op enig moment in de nacht naar de zaligmaker komt, dan ontmoet hij iemand die hem lief heeft. Judas verraadt je de zoon des mensen met een kus. Tegelijkertijd zien we in het leven van de Heere Jezus dat hij ook voortdurend erop uit is om zichzelf en zijn omgeving te beschermen. Dat is ook de rode lijn in het Oude en Nieuwe Testament. De naaste liefhebben als jezelf betekent niet de naaste liefhebben ten koste van jezelf. Er komt een keer een grens. En die grens ligt hier in 1 Korinthe 13. Als de liefde door ik in het gedring komt. En geen ruimte meer krijgt om te kunnen ademen. Trek een volgende lijn. Ik haast me ook om te zeggen dat de liefde waar Paulus over spreekt geen karaktereigenschap is. Iets wat je wel of niet hebt. Een tekort waar je niets aan kan doen. Nee, Paulus zegt het voortdurend in het hele hoofdstuk. Laten we trouwens ook maar zien hoe hij dat in het eerste vers van het volgende hoofdstuk doortrekt. Hij zegt dan in vers 1 van hoofdstuk 14. Jaagt de liefde na. Ijvert om de geestelijke gaven. Maar meest dat gij moogt profiteren. Jaagt de liefde na. Met andere woorden, sta daarnaar. Haak daarna. Bid daarom. Smeek erom. Waarom? Omdat het een gave is. Wat God wil geven. In het leven van mensen die van nature God niet lief hebben boven alles. En hun naaste als hunzelf. Wilt u een voorbeeld? Dan kijk eens naar de auteur van dit Bijbelboek. Als er één in het Nieuwe Testament is geweest die op een hele ontluisterende wijze laat zien wat er gebeurt als ik op de troon zit, dan is dat Paulus. De grote heidenapostel. Die voortdurend bezig was met het opbouwen van zijn eigen koninkrijk op het terrein van de godsdienst. Totdat Jezus Christus dat in één slag eronder uithaalde. En door het wederbarende werk van de Heilige Geest de liefde uitstort in het hart van Saulus van Tars. Zodat deze man om Christus verlegen werd. Het is een gaaf. En dat betekent dat u en ik de verantwoordelijkheid hebben om onze lege handen op te houden naar Gods genadetroon. Iedereen, hoe hij of zij op dit moment ook in het leven staat, kan deze gave ontvangen. En dan zitten we eigenlijk al meteen bij het derde punt, gemeente. Het is dus ook een gave van de gever. Sommigen zijn me in hun gedachten al voor. Die denken meteen ook aan die lijst die Paulus in de Galatenbrief laat optekenen. De lijst van de vruchten van de Heilige Geest. In hoofdstuk 4 vers 16 en in hoofdstuk 5 vers 6 en vers 22 benoemt Paulus dat heel nadrukkelijk. Dat de liefde een gave is van de Heilige Geest. Paulus wil daarmee zeggen, het is de bruidswerve van Christus. Die namens de bruidegom de gave van de liefde uitdeelt aan zondaren en zondaressen om hen zo te verenigen met Jezus Christus, de Heere en Zaligmaker. Wat vermag die gave veel, wat vermag de gave van de Heilige Geest ook heel veel als het gaat om de liefde. Wat zien we hoe de gave van de liefde blijft liggen op de bodem van het hart, ook wanneer iemand zichzelf overschreeuwt en helemaal verstrikt raakt in leugen en bedrog. Ik denk even aan een van de grootste leugenaars uit de wereldgeschiedenis. Dat is Petrus geweest. We zagen dat in de lijdenstijd, dat slavinnetje dat naar hem toe kwam. Een onschuldig meisje, zouden wij zeggen. Zomaar opeens vanuit het duister staat ze voor Petrus en ze zegt, ik ken je. Ik heb jou gezien, jij hoort daar ook bij. Dan misschien overkwam jou dat ook in de achterliggende week. Dat iemand je herkende. En dat je wist, heeft gelijk. En dan stond je voor de keus. Ik geef toe. Of ik ontken. Toegeven is inderdaad misschien consequenties krijgen. Ontkennen geeft de kans om weg te komen. En Petrus kiest voor het ontkennen. Hij wordt herkend aan zijn spraak. Je praat dat dialect uit Galilea. Weerliegen. Eedzweren. Vloeken. Allemaal zonde tegen het negende gebod. En weet u wat mij altijd zo aangrijpt? En dat zeg ik niet vanavond om Petrus weg te zetten. Het gebeurt allemaal achter Jezus' rug. Begrijpt u wat ik bedoel? Het gebeurt achter Jezus' rug. Niet recht in zijn gezicht. Zodat Jezus kan zeggen, Petrus, wat heb ik nou met jou? Je gaat me toch niet vertellen dat je me nog nooit hebt gezien. Nee, achter zijn rug om. Op een moment dat de hoofdpersoon Jezus zich niet kan verdedigen, het niet kan weerleggen en niet tegen in kan gaan, het gebeurt achter hem. Mag ik het even heel concreet maken nu? Wat moet dat een kwetsbaar gevoel hebben gegeven in het leven van de zaligmaker? Dat machteloos. Wat sommigen onder ons herkennen vanuit hun eigen leven. Als er achter je rug om gelasterd en gelogen wordt. En je kan je niet verdedigen. Ik zie hem staan. Daar staat nou vanavond mijn borg. En mijn zaligmaker. Mag ik nog één stap zetten in de richting van u en mijn hart. En ik sta daar vanavond niet als toeschouwer. Maar ik herken me in Petrus. Man van genade, discipel, ambtsdrager, liegt, ontkent, verdraait de waarheid. Hoe gaat Jezus om met iemand die na ontvangen genade zondig tegen het negende gebod? Wel op twee manieren, gemeente. Dan zitten we in de staart van de preek vanavond. In de eerste plaats door onder vier ogen aan Petrus te verschijnen. Het staat heel sumier opgetekend in een van de evangelieën, het Marcus-evangelie. Hij verscheen ook aan Petrus. En dat het daarop getekend staat, dat verbaast ons ergens ook niet, want Marcus heeft het evangelie opgetekend uit de mond van Petrus. Ik zie me dat gewoon voor me, Petrus die dat vertelt in Rome, wanneer Marcus het evangelie dicteert, opschrijft, zoals Petrus het dat voorhoudt. En dat Petrus al vertellend over de opstanding van de zaligmaker, over de verschijningen aan de vrouwen, opeens stopt. Als zijn stem stokt en dat hij zegt, Marcus, hij verscheen ook aan mij. Dat is eigenlijk genoeg. Want de liefde zoekt de ander. En als de liefde de ander heeft gevonden, beschermt de liefde de ander. Als slachtoffer, maar ook als dader. Het tweede moment is in het openbare. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de plaats van Petrus. Jij gaat innemen in het koninkrijk der hemelen. En als de Heer Jezus dan Petrus in zijn ogen kijkt, terwijl hij omringd wordt door de andere discipelen, dan zegt hij niet tegen Petrus. Hij zegt, Petrus, ik wil nog even terugkomen op dat moment, op die vrijdagavond. Ja, je weet wel waar ik het over heb. Je hoeft niet weg te kruipen nu. Kijk me eens even recht in mijn ogen aan. Maar dan hoor ik de liefde spreken. En de liefde vraagt aan Petrus, heb je me lief? Een vraag aan een leugenaar. Een vraag aan een mens. Een vraag aan u, jou en mij. Heb je me lief? Een vraag die door wil dringen tot in het hart. En bij de derde keer breekt dat hart van Petrus. En levert hij zich uit aan hem die alles weet. Jezus Christus, de waarheid en het leven. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, dan bloeit de liefde op. Gevoed door God die in Christus liefde is. Dan vinden die twee elkaar. Christus en een zondaar. En mag een zondaar belijden, hangend om Jezus' hals. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.